Daarna openen wij Gods heilig woord vanmorgen en we lezen twee gedeelten. Allereerst enkele woorden van de Heer Jezus zelf uit Johannes 14, versen 1 tot en met 6. En daarna uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 6, de versen 9 tot en met 20. Dus Johannes 14, de versen 1 tot en met 6 en Hebreeën 6, de versen 9 tot en met 20.
Het huis des vaders. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En een weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Volgen wij Hebreeën 6, vanaf vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en een arbeider liefde, die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zij degenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo langmoediglijk, verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreking. Waarin God willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is. En ingaat in het binnenste der voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een ogenpriester geworden zijnde, in der eeuwigheid.
Tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, kunt u vinden in het tweede schriftgedeelte, Hebreeën 6, en daarvan vers 20. Hebreeën 6, vers 20, waar we lezen, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Jongens en meisjes, het is misschien bij jullie ook wel eens een keer zo gegaan dat je met je vader en moeder en met je broertjes en zusjes naar opa en oma zou, en dat je moeder zei, ga jij maar vast vooruit. Nou, jij ging vast naar je opa en oma en je kwam daar binnen en oma vroeg, waar is de rest? En toen zei je, ja, die komt eraan. Ik ben de eerste, maar de rest komt eraan. Nou, dat is eigenlijk ook wat we vanmorgen zien in onze tekst. De Heere Jezus is de voorloper. Ik zal dat woord straks nog wat meer gaan uitwerken, maar hou dat maar even vast. De voorloper is degene die binnenkomt en die zegt, de rest komt er al aan. Ik ben de eerst en de rest komt nog. Zo is de Heere Jezus de hemel ingegaan op de hemelvaartsdag. Hij is de eerste en de rest volgt straks. Probeer dat even te onthouden om vanmorgen ook de preek wat te begrijpen. De voorloper is binnen. Dat is het thema voor de preek van vanmorgen. De voorloper is binnen en u mag er gerust een uitroepteken achter zetten. Jezus is in de hemel. We letten op drie dingen vanmorgen. Wanneer hij binnenging, dan letten we vooral op het feit van hemelvaart en wat dat betekent. In de tweede plaats waarom hij binnenging, welke troost en bemoediging dat voor ons vandaag biedt. En in de derde plaats waarvoor hij binnenging, dan zien we vooral vooruit naar de toekomst, naar de hoop die we als christen mogen hebben in deze wereld. Dus de voorloper is binnen met een uitroepteken. Wanneer hij binnenging, waarom hij binnenging en waarvoor hij binnenging. Ik moet eerst wel even iets zeggen, gemeente, van de brief aan de Hebreeën. Dat is een hele bijzondere brief. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is meer een preek dan een brief. Het is geen echte brief. Maar het grote thema in de Hebreeënbrief is dat Jezus de hoge priester is. En er wordt steeds een vergelijking getrokken met het Oude Testament, met de oudtestamentische hoge priester. En zo wordt er ook een vergelijking getrokken met de tabernakel aan de ene kant, de tempel, en het hemels heiligdom, de troon van God. Nou, jullie weten denk ik ook wel, jongens en meisjes, dat de hoge priester op aarde één keer per jaar het heilige der heiligen binnen mocht gaan. En daar in het heilige der heiligen, daar stond de ark met de verzoendeksel. En één keer per jaar mocht de hoge priester dat grote gordijn dat hier genoemd wordt, het binnenste voorhangsel, dat grote gordijn aan de kant schuiven om naar binnen te gaan. En hij ging naar binnen niet met lege handen, want hij had een schaal bij zich met het bloed van het lam, om verzoening te doen voor zichzelf, maar ook voor heel het volk. En nu wordt deze vergelijking getrokken door de apostel, dat de Heere Jezus ook zo'n hoge priester is. En hij is maar niet het aardse heilige der heiligen ingegaan. Hij is maar niet de aardse tabernakel of tempel binnengegaan. Hij is in de hemel ingegaan. Het heiligdom. Troon van God. En die vergelijking die maakt de schrijver van de Hebreeënbrief om te laten zien dat de gelovigen van het Nieuwe Testament ontzettend bevoorrecht zijn in vergelijking met de gelovigen onder de oude bedeling. En dat had ook wel een achtergrond. Want de mensen aan wie deze brief is geschreven, dat zijn de Hebreeën, dat zijn christenen uit de Joden. En die werden met de nek aangekeken door hun Joodse medegenoten. Want die zeiden, jullie verachten de tempel en jullie verachten het offer wat in de tempel gebracht wordt. Jullie hebben het maar over de Heere Jezus Christus. En zo werden ze met de nek aangekeken. En er waren zelfs plaatsen waar ze vervolgd werden en waar ze verdrukt werden. Met andere woorden, ze moesten nogal wat lijden terwille van de Heere Jezus Christus. En dat maakte menigeen moedeloos en traag. Dat woord traag, dat kom je ook nogal eens in deze brief tegen. Het gevaar was om traag te worden, om niet te volharden, maar uiteindelijk het erbij te laten zitten. En daarom gaat deze brief in op de betekenis van de Heere Jezus in vergelijking met die oudtestamentische eredienst, in vergelijking met die oudtestamentische hoge priester. Wij hebben geen tempel meer nodig. We hebben geen aardse hoge priester meer nodig, zegt deze brief. Wij hebben Jezus, onze hoge priester. We lezen het ook in onze tekst. Hij is een priester naar de ordening van Melchizedek. Kom daar straks nog wel even op terug. Dat is een hele bijzondere orde. Jezus is als de hoge priester naar de hemel gegaan. En dan kom ik bij de tekst van vanmorgen, het begin van de tekst, waar staat waar de voorloper voor ons is ingegaan. Onze tekst zegt dus niet alleen dat de Heere Jezus als de hoge priester het hemels heiligdom is ingegaan, maar hij is ook als een voorloper het heiligdom ingegaan. Hij heeft dat gordijn, zou je kunnen zeggen, dat in de tempel er was, wat de priester wegschoof om naar binnen te gaan. Hij is zo naar de hemel gegaan. Hij gaat het heilige der heiligen in de hemel binnen als voorloper. Dat woord voorloper, dat is een woord wat maar één keer in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. En dat is hier in Hebreeën 6. En dat woord, dat was voor de lezers van deze brief nogal een bekend woord. In de landen rond de Middellandse Zee had je natuurlijk heel wat havensteden. En in vele havensteden lag aan de kant een grote, zware steen die je met geen mogelijkheid in beweging kon krijgen. Zo'n hele grote kei zou je kunnen zeggen, die staat daar vast, die kun je niet verplaatsen. En hoe het water er ook tegenaan klotste, die steen bleef staan. En die steen was van grote betekenis voor de scheepvaart. Want de scheepvaart was natuurlijk nog lang niet zo ontwikkeld zoals dat vandaag was. En het gebeurde meer dan eens dat er een zeilschip was dat niet de haven in kon zeilen vanwege de tegenwind die er was. En zo dreigde dan zo'n zeilschip eigenlijk weer de verkeerde kant op te gaan. Maar wat deden ze dan? Dan zorgden ze voor een roeiboot waar een paar mensen in zaten. En die gingen dan vanuit dat zeilschip met die roeiboot wel het water op. En die roeiden zo sterk mogelijk als ze konden tegen de stroom in naar de kant. En ze hadden een kabel bij zich om dat zeilschip vast te leggen aan die grote zware steen daar in de kant van de haven. En zo zorgden ze dat dat schip vast kwam te liggen en niet verder uit de haven wegdreef. En als het dan weer wat rustiger weer was geworden, dan kon het schip de haven binnenzeilen. En de bemanningsleden die op zo'n roeiboot zaten, die werden de voorloper genoemd om dat schip vast te leggen. Kijk, je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat we vandaag de dag zien. He, bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam, dan komt er zo'n groot containerschip de haven binnen. Maar dan is er een klein bootje, die loods, die gaat voorop om dat grote containerschip de haven binnen te leiden. Dus een voorloper, dat is iemand die alvast vooruit gaat. Die het schip vastlegt, te midden van de storm en van de wind. De voorloper is degene die vooruit gaat, die als eerste aankomt. Nu, zo wordt de Heere Jezus dus genoemd hier in de tekst. En dat woord, dat werd ook nog wel eens gebruikt wanneer een leger een overwinning had behaald. En wanneer dat leger de overwinning had behaald, ja, dan gebeurde dat soms ver van de stad vandaan en van het volk vandaan. Maar dan ging er al een groepje van het leger terug om in de stad aan te kondigen dat de overwinning was behaald. En die mensen werden ook wel voorloper genoemd, die met die boodschap kwamen, de overwinning is behaald. Dus zo wordt de Heere Jezus hier genoemd, de voorloper. Degene die als eerste naar binnen gaat om het schip vast te leggen, voor eeuwig vast te leggen. En hij komt de hemel binnen om de overwinning aan te kondigen die hij behaald heeft hier op aarde. Zo is de Heere Jezus dus vanaf de Olijfberg naar de hemel gegaan. De discipelen die zagen alleen maar op een gegeven moment een wolk die de Heere Jezus voor hen verborg. Maar juist vanmorgen in de tekst zien we wat daarachter gebeurd is. Achter die wolk zou je zeggen, wat er in de hemel gebeurd is. De Heere Jezus is de hemel ingegaan als de hoge priester, als de voorloper, als de eerste. Hij heeft zijn bloed gegeven aan het kruis. Hij komt als eerste de hemel binnen. Ja, het is wel heel belangrijk dat hij als eerste komt. Want hij kan de hemel ingaan. Wanneer hij de hemel binnenkomt, dan gaan de deuren open. Verhoogt, o poorten, nu de boog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Waarom? Omdat hij het werk hier op aarde volbracht heeft. Hij is de eerste. Dat moet ook wel. Want niemand van de rest die straks zal volgen, zou als eerste bij de hemel kunnen aankloppen. Wij zijn allemaal mensen die zondig zijn, die de deur naar God hebben dichtgedaan. Wij kunnen de weg naar God niet banen. Wij kunnen niet bij de hemel aankloppen en vragen, mogen wij binnenkomen? Wij, Wij kunnen dat nooit als eerste doen. Maar hij wel. Hij is de eerste die op de dag van zijn hemelvaart het hemels heiligdom is ingegaan, omdat hij hier op aarde het werk heeft volbracht. En de Vader heeft zijn werk aanvaard. En daarom mag hij binnengaan en wordt hij ontvangen en wordt er in de hemel gezongen. En is er een groot gejuich in de hemel wanneer de Heere Jezus Christus binnenkomt op de hemelvaartsdag. Dan zingen alle engelen en alle schepselen in de hemel de eer en de heerlijkheid en de lof van deze koning, de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus is in de hemel. En hij blijft in de hemel. Hij mag ook in de hemel blijven. Die oudtestamentische hoge priester, ja, die mocht even in het heilige der heiligen zijn. Hij moest dat bloed sprenkelen op het verzoendeksel. En als hij zijn werk gedaan had, dan moest hij weer terug. En dan moest hij weer wachten tot het volgende jaar. De Hebreeënbrief zegt dat laat ons ook de onvolkomenheid zien van die oudtestamentische offerdienst. Die was maar een afbeelding, die was maar een afspiegeling van wat hier in de hemel gebeurt met de Heere Jezus Christus. Wanneer hij binnenkomt en binnenblijft. Hij is in de hemel. Hij is de eerste. En hij is de voorloper. De rest zal straks komen. Dat is nu het evangelie van hemelvaart gemeen. De Heere Jezus is de eerste. Hij heeft de weg voor ons gebaand. Is dat besef er bij ons? Dat alleen door hem wij tot God kunnen komen. Dat we zelf niet bij de hemelpoort kunnen aankloppen en kunnen vragen, mag ik binnenkomen? En dat we dan wijzen naar onszelf, naar wat wij gedaan hebben en wat wij doen. En wat wij in geestelijk en religieus opzicht misschien allemaal doen en denken van dat is toch goed en daarmee kan ik toch wel de hemel binnenkomen. Nee, zegt de tekst van vanmorgen, Jezus is de enige die voor ons de weg heeft gebaand. Hij is de eerste, zonder hem blijft de hemel voor mij gesloten. Zonder hem kan ik niet voor God bestaan. Zonder hem blijf ik zondig en schuldig in de ogen van God. En moet ik veroordeeld worden en voor eeuwig buiten blijven staan. Maar wie op hem ziet, wie door hem tot God komt, die komt straks ook voor Gods aangezicht voor eeuwig binnen. En die mag nu al in het gebed tot God naderen, tot de troon van de genade. Dan mogen we nu al op grond van het bloed van de Heere Jezus, op grond van hem die onze voorspraak is aan de rechterhand van de Vader, mogen we tot God bidden en mogen we tot God spreken en mogen we de gemeenschap met God al ervaren hier op aarde. Al is het onderbroken en al is het ten dele en al wordt het elke keer weer verstoord. Maar dat is toch al zo'n geweldig voorrecht van de hemelvaart van de Heere Jezus, dat er dat contact mag zijn tussen hemel en aarde, tussen de heilige God op zijn troon en ik hier zondig mens op aarde, die eigenlijk de dood verdiend heb. Is dat hemelvaart voor ons gemeen? Zo alleen kan ik voor God staan toch? Vandaag, maar ook straks, op die grote dag als Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Hoe zal ik voor hem verschijnen alleen toch door dat bloed van de Heere Jezus. Hij is de eerste, hij is degene die voorop is gegaan. Dat is het eerste van morgen. Hij is binnengegaan op de dag van zijn hemelvaart met het bloed van de verzoening. Als de eerste. En hij is daar in de hemelgemeente. Maar hij is ons daar ten goede, staat er in de catechismus. En dat is zo prachtig, want daar wordt eigenlijk alles in samengevat. Alles wat de Heere Jezus nu doet in de hemel, dat doet hij ten goede van zijn kerk hier op aarde. Van allen die in hem geloven, die mogen het zeker weten. Hij is daar ten goede. En ik gebruikte net al even dat beeld van die voorloper in die haven, daar aan de Middellandse Zee. Die mannen in dat roeibootje, die gingen de haven binnen en die pakten die kabel die ze bij zich hadden, die vast zat aan dat zeilschip. En die maakten dat vast op de een of andere manier aan die grote steen. Zodat dat schip in het zicht van de haven kon blijven liggen. En niet verder door de wind werd weggedreven. Ziet u wat de Heere Jezus gedaan heeft en wat hij nog steeds doet op dit moment, wanneer hij in de hemel is. Hij is de hemel ingegaan om ervoor te zorgen dat de rest straks ook binnen zal komen. Hij legt een onverbreekbare band tussen de hemel en ons hier op aarde. Ik kan het ook zeggen met de woorden van de Heere Jezus uit Johannes 14, zoals we die samen hebben gelezen. De Heere Jezus zegt, ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. Hij maakt de plaats in de hemel klaar, in het vaderhuis van met de vele woningen. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder tot u en ik zal u tot mij nemen, opdat u ook zijn moogt waar ik ben. De Heere Jezus is dus de voorloper die in de hemel is en die ervoor zorgt dat de band met de Vader onverbreekbaar is. Dat we voor eeuwig vast liggen aan de kabel van zijn eeuwige trouw en van zijn eeuwige liefde. Nee, de gelovigen, de Hebreeën aan wie deze brief wordt geschreven, die zijn nog op aarde. En die hebben te maken met allerlei moedeloosheid en met traagheid. En er dreigt zelfs afval. En ze zien het ook om zich heen dat er mensen zijn die afvallen van het geloof. Die uiteindelijk weer de wereld ingaan en kiezen voor de wereld. En ze worden moedeloos omdat ze denken, we hebben de tempel niet en we hebben de hoge priester niet. En onze Joodse landgenoten, die maken ons ook verdacht dat wij de tempel van God verachten. Zitten we eigenlijk wel goed? De apostel die zegt vanmorgen, Jezus de voorloper is naar binnen gegaan. En hij is daar bezig om al Gods beloften te vervullen. Straks zult u mogen delen in het volle heil. Nee, zo lang is het nu nog niet. Zover is het nu nog niet. Wij leven tussen hemelvaart en wederkomst. En zolang de Heere Jezus nog niet is teruggekomen, is hij bezig in de hemel om alles voor te bereiden op zijn wederkomst. En de Heere Jezus, die gebruikt de tijd tot aan zijn wederkomst om alles in orde te brengen. Opdat straks bij zijn komst hij zijn volk welkom kan heten in het vaderhuis met de vele woningen. En dat maakt het soms best lastig in het leven van een gelovige. Omdat je dat lang niet altijd ziet en ervaart in je eigen leven en om je heen niet. Maar één ding weten we zeker. Hij is de voorloper. Hij is al veilig in de haven aangekomen. En hij zorgt ervoor dat de rest er zal komen. Jongens en meisjes, toen de Heere Jezus Christus de hemel is ingegaan op de hemelvaartsdag, toen heeft hij tegen zijn Vader gezegd, de rest die komt eraan. Ik ben de eerste. En de rest zal straks komen. En die rest, ja, dat zijn vooral degenen die op de aarde wonen. Dat zijn de gelovigen die hier nog op aarde in de strijd leven, in het strijdperk van dit leven. Zeker, we mogen geloven dat degenen die gestorven zijn en ontslapen zijn in de Heere Jezus, nu al bij God mogen zijn met hun ziel. Maar u voelt wel aan dat het hier gaat om het beeld van de volkomen verlossing waar we naar uit mogen zien. De Heere Jezus die laat vanmorgen zien dat allen die aan hem verbonden zijn, vastgehouden worden door hem hier op aarde vanuit de hemel. En dat doet hij door de kracht van zijn Heilige Geest, die hij heeft uitgezonden op de Pinksterdag. Waardoor hij die onverbrekelijke band legt tussen zichzelf en de Vader in de hemel en ons hier op aarde. En die bandgemeente is nu ontzettend belangrijk, ook in ons leven. Want als die band met de Heere Jezus er niet is, dan hebben we ook niet de troost en dan hebben we ook niet de hoop die er in deze tekst te vinden is. Zijn we persoonlijk aan de Heere Jezus verbonden? Zien we op Hem? In dit gedeelte dat we vanmorgen samen hebben gelezen, daar wordt gesproken over de belofte van God en het woord van God. Dat woord dat God aan Abraham heeft toegezegd, de belofte van God. En Abraham die heeft lang moeten wachten op de vervulling van de belofte. Zo gaat het ook in het leven van de gelovigen. Wij moeten soms langer wachten op de volkomen vervulling van Gods belofte. En wat heeft God toen gedaan, zegt de Hebreeënbrief. God heeft toen ook nog aan Abraham met een eed gezworen dat zijn woord waarachtig en betrouwbaar is. God heeft zichzelf als het ware naar voren geschoven en gezegd: mijn woord is waarachtig en betrouwbaar. God heeft het bevestigd met een eed. Misschien zitten er juist vanmorgen hier wel mensen in de kerk die zeggen: dat vind ik nou zo moeilijk om te geloven, dat ik voor rekening lig van de Heere Jezus Christus. Het ene moment dan denk je dat je van hem bent en het andere moment als je naar je eigen leven kijkt dan denk je: zou ik wel van hem zijn en zou ik mezelf niet bedriegen? Dit gedeelte laat ons vanmorgen zien dat het evangelie, dat de belofte van het evangelie betrouwbaar is. Dat we Jezus in de hemel hebben als onze voorspraak. God heeft het bevestigd met een eed. En kijk eens naar de naam die hier genoemd wordt van de voorloper. Dat is de naam Jezus. Daar moet u ook wel even erg in hebben. Dat is de naam Jezus. Er had ook de naam Here kunnen staan. Er had ook de naam Christus kunnen staan. Er had ook de naam Here Jezus Christus kunnen staan. Maar dat staat er allemaal niet. De schrijver die zegt: onze voorloper die is ingegaan, dat is Jezus. En die naam betekent: hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is de zaligmaker. Die zondaren redt van hun zonde en schuld. En zo is hij in deze wereld gekomen. Toen heeft hij die naam gekregen. En zo is hij naar het kruis gegaan om zondaren zalig te maken. En zo is hij opgestaan uit het graf als Jezus. En zo is hij nu naar de hemel gegaan als Jezus. Omdat hij de zaligmaker van zijn volk is. En dat wil de Heere Jezus nou vanmorgen laten zien. Dat hij naar de hemel gegaan is. Om zondaren zalig te maken. En dat hij nou vanmorgen die zaligheid die hij aan het kruis verworven heeft, die wil hij uitdelen, ook vanmorgen. We lezen in het voorafgaande gedeelte hier dat juist het woord en de eed die God heeft gegeven, dat we daarom een sterke vertroosting hebben. Wij die de toevlucht genomen hebben tot de voorgestelde hoop. Kijk, dat is zien op Jezus. De toevlucht nemen tot de Heere Jezus. En dat is een uitdrukking hier in de Hebreeënbrief. Die herinnert ook aan het Oude Testament. Aan het toevlucht nemen van iemand die onopzettelijk iemand om het leven had gebracht. En die kon dan naar een van de vrijsteden vluchten die er in Israël was. Die God had aangewezen. En als zo iemand daar dan kwam, dan was die vrij, dan was die veilig. Dan kon die niet meer ter dood veroordeeld worden. En wanneer iemand dan onopzettelijk om het leven had gebracht, wat zou zo iemand dan doen? Die zou natuurlijk zo snel mogelijk proberen om in een van die vrijsteden te komen. Die vluchtte ernaar. Die nam de toevlucht tot een van die vrijsteden. Nou, dat is nu wat het toevlucht nemen is in het geloof tot de Heere Jezus Christus. Dat ik weet dat alleen Hij mijn zonde vergeven kan. Dat ik weet dat Hij alleen mijn schuld verzoenen kan. Dat ik bij Hem moet zijn. Dat er geen andere mogelijkheid is om voor eeuwig vrijgesproken te worden van schuld en straf. De Heere Jezus, de voorloper. Hebt u tot Hem de toevlucht genomen? Want om de troost en de hoop te kennen, is het zo belangrijk dat we persoonlijk aan hem verbonden zijn. En dan wil de Heilige Geest ons leren om elke keer weer de toevlucht tot hem te nemen. En te zien dat hij in de hemel is, om daar plaats voor ons te bereiden. Dat hij daar in de hemel is binnengegaan, om ons voor eeuwig vast te leggen aan het hart van God. Zodat we nooit meer van hem losgebroken kunnen worden. Kijk, als je naar jezelf kijkt, gemeente, dan denk je wel eens, zal ik de eindstreep behalen? Wat dacht u toen Petrus de Heere Jezus verloochende? En toen hij naar buiten ging en toen hij bitter weende vanwege de zonde die hij bedreven had. Ik denk dat hij gedacht heeft, hoe zal het nog ooit weer goedkomen tussen Jezus en mij? Ik heb de band met Jezus verbroken. Ik heb de band met Jezus doorgesneden. Maar later zal Jezus laten zien dat hij Petrus heeft vastgehouden. Ook toen hij hem verloochende. Ook in die zwarte nacht van zijn leven. Toen er van alles door hem heen ging. Jezus had immers tegen Petrus gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Kijk, dat is het, gemeente. Dat God je vanuit de hemel door zijn zoon vasthoudt. En dat wat er ook in je leven gebeurt, hij ervoor zorgt dat je niet voor eeuwig omkomt. Is dat geen heerlijke boodschap? Van troost en bemoediging. Dat we ondanks onze overgebleven zonden en zwakheden, dat niets ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Dat je door de kabel van Gods eeuwige trouw wordt vastgehouden. En dat de duivel die niet meer kan verbreken. En dat je zonden die niet meer kunnen verbreken. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat je erop los kunt leven. En dat je kunt denken, nou ja, wat maakt het uit hoe je verder leeft? Want je wordt toch vastgehouden door de Heere Jezus als je van hem bent. We moeten goed zien dat dit van Gods kant uit gezien de heerlijke boodschap is. Maar dat wij in ons leven natuurlijk wel eens meer dan eens het gevoel kunnen hebben dat we die gemeenschap met God verbreken. En dat wij de band met God doorsnijden door weer in zonde te vallen of een zonde aan de hand te houden. Of bij hem vandaan te dwalen en bij hem vandaan te leven. En dan moeten we terugkeren. En dan moeten we onze zonden belijden. En dan komen we door de Heilige Geest ook weer met droefheid terug bij God. Omdat we belijden moeten, Heren, wat heb ik u aangedaan door mijn zonden en door mijn ongerechtigheden. Je gaat nooit je zonden goed praten voor God. Nee, je gaat ze belijden als zonden waarmee je God op zijn hart hebt getrapt. Waarmee je zijn liefde veracht hebt en zijn liefde pijn hebt gedaan. Dan keer je terug tot God, bedroefd. Maar je verlangt des te meer naar het bloed van de middelaar. Maar dan ga je ontdekken dat juist deze voorloper de hemel is ingegaan om je levensschip al voor eeuwig vast te leggen in de hemel. Dat hoe dat schip door de wind dan ook heen en weer gaat en slingert. Het ligt vast. Want de voorloper, de eerste, is al naar binnen gegaan. En heeft met de kabel van Gods eeuwige liefde en trouw mij vastgelegd in de hemel. Een van de Puritijnen die zegt het zo. Dat vind ik wel een mooie uitdrukking. De duivel, die kan wel de hemel uit je hart houden. Maar hij kan nooit je uit de hemel zelf houden. Dat betekent, soms kun je het wel het gevoel hebben. Je bij God vandaan bent gedwaald. Je kunt de gemeenschap met God mis. En je kunt het contact met God kwijt zijn. Maar de duivel die kan je nooit uit de hemel zelf houden. Want daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd. En dat is de boodschap van morgen. Hier op deze hemelvaartsdag. Dat zoals een schip ook een anker uitwerpt in de zee. En de vastheid vindt in de bodem. Zo vindt een christen een anker in de Heere Jezus. die de hemel is ingegaan. Hij is zelf onze hoop. Hij is degene die ons leven voor eeuwig vastmaakt en vastlegt in de hemel. Mogen we die troost kennen, gemeente? Dat we juist elke keer weer ervaren dat de Heere niet loslaat wat Hij begonnen is. Dat Hij vasthoudt wat Hij vast heeft gegrepen. Dat noemen we de leer van de volharding der heiligen. Dat betekent dat God ervoor zorgt dat je straks de eindstreep haalt. En dat is de bemoediging die God geeft aan deze christenen in de verdrukking. En deze christenen met al hun vragen, met al hun zorgen en met al hun moeite. Ze denken bij zichzelf, zal ik de eindstreep wel halen? Maar de Heer Jezus die laat hier zien dat Hij er zelf voor zal zorgen. Dat ze zullen volharden in het geloof. En dat ze de kracht van Hem zullen ontvangen. Ja, God heeft ons geen kalme reis beloofd hier op aarde. Dat weet u. We kunnen in de geestelijke strijd het gevoel hebben dat we onderliggen. En je kunt allerlei situaties in je leven meemaken. Van verdriet en pijn en ziekte. Dat je je afvraagt, waar is de Heer? En misschien flitst het ook wel eens door je heen. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Wat kan het donker zijn in mijn hart? Waar is God op wie ik bouwde en aan wie ik mijn zaak vertrouwde? Maar Jezus is als de voorloper ingegaan. En Hij heeft ons levensschip vastgelegd in Hem, in de hemel. Hij is er al. En door het geloof mogen wij weten dat we met Hem in de hemel gezet zijn. En dat we met Hem niet alleen begraven zijn in zijn dood. Niet alleen met Hem opgestaan zijn tot een nieuw leven. Maar dat we ook met Hem al in de hemel gezet zijn. Wanneer die band met het geloof er in ons leven is. En dat we Hem mogen zien als de hoge priester aan de rechterhand van de Vader, naar de ordening van Melchizedek. Dat betekent dat de Heere Jezus een hele bijzondere hoge priester is. Melchizedek, dat is die priesterkoning in de tijd van Abraham. Die was er zomaar ineens. En het bijzondere was dat die priester en koning tegelijk was. En dat hij niet uit een priestertraditie afstamde, zoals dat later natuurlijk het geval was, hè, van Aaron. En zo is de Heere Jezus ook een hele bijzondere hoge priester. De priesters die uit Aaron kwamen, die moesten op een gegeven ogenblik allemaal hun hoge priesterlijk kleed afleggen en moesten ook sterven. Ze hadden elke keer een opvolger. Maar de Heere Jezus die heeft geen opvolger nodig, want Hij is de eerste, maar ook de volmaakte. Hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Hij zit daar eeuwig. Op de troon van God. Er is geen dag of Hij regeert. Dat onthouden gemeente. Elke dag tot aan de wederkomst zit Jezus op de troon. Om alles in zijn handen te houden en vast te houden. En de belofte van God te vervullen. Ook in onze tijd. We kunnen misschien denken, hoe zal het met Israël gaan? Je kunt bij jezelf afvragen, hoe zal het in onze samenleving gaan? Dat groeiende antisemitisme wat je ziet in Amsterdam en Utrecht onder studenten. Met zelfs geweld wat met zich meegebracht wordt. Onrust in de samenleving. De kerk die al hoe langer hoe minder een plek heeft in de samenleving. Het verval van de kerk. De afval van de kerk. Aan de ene kant waar de kerk de wereld na gaat doen en met de wereld mee gaat doen. En een ander deel van de kerk waar het misschien alleen nog maar om traditie en vorm gaat. En waar het levende geloof ontbreekt. En je denkt soms wel, wat blijft er van de kerk over? Maar dan kijken we alleen maar naar beneden. Wij mogen vanmorgen op deze hemelvaartsdag in de hemel kijken. En zien dat de Heere Jezus daar als de eerste is binnengegaan. En dat de rest straks zal volgen. Hij zorgt voor zijn kerk hier op aarde. De Heere Jezus heeft gezegd van zijn schapen. Niemand kan ze uit mijn hand rukken, want ze zijn van mij. Nou, is dat geen geweldige boodschap? Dat als je Jezus kent, dat hij zegt, je bent voor eeuwig van mij. Wat er ook nog in je leven gebeurt, ook als het straks sterven wordt, je bent voor eeuwig van mij. En daarvoor is hij nu naar binnen gegaan, als de voorloper. Het is natuurlijk niet de bedoeling om even in dat beeld te blijven, dat dat zeilschip in de haven, voor de haven blijft liggen. En dat dat altijd aan dat touw blijft liggen. Nee, het is natuurlijk de bedoeling dat straks dat schip, dat zeilschip, ook de haven zal binnenkomen en veilig zal aanleggen. En dat is nou ook de boodschap van de tekst van vanmorgen. Jezus is er zelf de garantie voor dat wij straks ook hem zullen volgen en in het vaderhuis zullen komen. Hij zegt, ik kom terug tot u en ik zal u tot mij nemen, opdat u zijn moogt waar ik ben. Dus als we weten dat Jezus in de hemel is, dan mag ik nu weten dat ik er straks ook zal komen. Jezus is de eerste, maar niet de laatste. Jezus is de eerste, maar niet de enige. Straks zal hij terugkomen. En dan zul je met hem zijn. Dan zul je hem zien zoals hij is. Dan zul je hem zien in heerlijkheid. De Heere Jezus, die laat in zijn hart kijken, gemeente, in het hoge priesterlijke gebed. En aan het slot van dat hoge priesterlijke gebed in Johannes 17, daar bidt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Dus de Heere Jezus in de hemel, die verlangt ernaar dat zijn kinderen straks allemaal bij hem zullen zijn en hem zullen zien en zijn heerlijkheid zullen zien. Is dat geen geweldige boodschap? En dat de Heere Jezus ons juist hier op aarde dat uitzicht en die hoop wil geven, opdat we daar ook naar uit mogen zien. In de strijd van het geloof, als ons levensschip heen en weer slingert, als het soms donker is in ons hart, dat we mogen zien, hoop op God, sla het oog naar boven. Zie Jezus in de hemel, hij is de eerste en de rest wij zullen straks volgen. En het zal niet lang meer duren, dan zal Jezus terugkomen en dan zullen we bij hem zijn en dan zullen we hem ontmoeten en dan zullen we zijn heerlijkheid zien. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Als je eeuwig hem ten eigendom mag zijn, dan mogen we uitzien naar dat moment dat hij ervoor zal zorgen dat allen die van hem zijn, ook daar zijn voor de troon van God, om eeuwig God te verheerlijken en God groot te maken. Dat is de boodschap van hemelvaart, gemeente. Het afscheid van Jezus hier op aarde, dat laat zien dat er voortgang is in zijn werk. En dat straks dat werk van de Heere Jezus volmaakt af zal komen. En dat allen die van Jezus zijn, aan de Vader zullen worden voorgesteld. Vader, hier zijn ze, die u mij gegeven hebt. Ik heb ze gekocht met mijn dierbaar bloed. Ik heb ze getrokken uit de duisternis tot het licht. Hier zijn ze, om voor u eeuwig de lof en de eer toe te brengen. Wij weten niet wat we straks zullen meemaken, gemeente, als wij erbij mogen behoren. Je kunt je het niet voorstellen om de Heere Jezus te zien zoals hij is. En om God te zien zoals hij is. Dat is onvoorstelbaar. Maar het is zo'n heerlijk vooruitzicht en zo'n heerlijke hoop die we hier op aarde mogen hebben. Nee, nu is het ons nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar straks, dan wordt het ons geopenbaard. En dan zal hij ons laten zien wie hij is. En dan zullen we voor eeuwig bij hem zijn. Gemeente, dat is het vooruitzicht. Dat is de hoop van de christen hier op aarde. Dat dit aardse leven uiteindelijk toch voorbij gaat. Maar niet dat dat eindigt en dat alles stopt. Maar dat we over de tijd en de eeuwigheid heen hem zullen zien. En hem zullen ontmoeten. Is dat ook ons uitzicht, gemeente? Hangen wij aan de belofte van God? Zoals God dat hier laat zien in Hebreeën 6. Dat hij het met een eed heeft gezworen. Dat het waar is, dat het betrouwbaar is. Die dag zal aanbreken. Misschien word je wel aangevocht. Misschien word je wel bestreden. Misschien denk je wel bij jezelf, hoe zal dat straks gaan met het sterven? Zie op hem. De voorloper is ingegaan. En hij zal zorgen dat ik er straks ook ben. En voor eeuwig bij hem zal zijn. Kijk, als je Jezus niet kent, dan mis je deze troost en dan mis je deze hoop. Maar wat is er op tegen om vandaag voor deze Jezus te buigen en hem te zoeken en te zeggen, Heere, hier ben ik. Wilt u ook mij laten delen in dat machtige en dat grote heil van u? Dat wil hij doen. Ook dat heeft hij beloofd. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat u zich bekeert. Dat heeft hij ook met een eed gezworen. Ik wil je behoud. En zo wil hij trekken. En zo wil hij ook onze voorloper zijn. Dat wij op deze hemelvaartsdag mogen weten, hij is er. En straks mogen wij er zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. Is deze Jezus, onze liefde, niet waard? Amen.